Goedenavond. Ik denk vorige keer, we hebben het verhaal van de kamerheer gebruikt. Het is een mooi voorbeeld van een man die had geen standaard seksualiteit. Niet zelf gekozen voor die niet standaard seksualiteit. Maar hij had wel de juiste hart. En hij zocht God met zijn hart en God heeft hem gezien. Filippus gestuurd, gedoopt. Hij was de eerste christen in Ethiopië. En nu, 2000 jaar later, Ethiopië is een land met, ik heb gezegd, 80% christenen in een zee van islamitische landen. Maar ik heb het thuis gezocht en het is 60%, niet 80, dus dat is een correctie. Maar toch voor 100 miljoen mensen, dat is veel door één man. En dat is wel een bemoediging. Zo werkt God. Hij kijkt de persoon. Dit hebben wij gedaan vorige keer. Hoeveel van jullie waren hier vorige keer? Een beetje om te... Nou, het meeste, maar een paar niet. Oké. Er is veel te delen vanavond, dus ik moet redelijk snel hier om de nieuwe materiaal te pakken. We hebben gedacht over onze manier van denken, hoe belangrijk onze manier van denken is. En dat God wil ons vernieuwen door de vernieuwing... God wil ons veranderen door de vernieuwing van onze denken, Romeinen 12. En dat is een kerntekst in dit hele ontwikkeling, discipelschappen. We hebben gezien hoe sterk de cultuur is. En veel van onze originele manier van denken heeft te maken met onze cultuur. De Afrikanen mensen denken normaal, maar anders van de Nederlanders. En Amerikanen ook. Ook een rare mensen. Dus elke cultuur heeft een invloed ook op ons. En dat is goed om te weten. We hebben gezien de Bijbelse blik op seks, het huwelijk en homoseks. Dat de seks is mooi, door God bedacht, voor de huwelijk tussen een man en een vrouw. Huwelijk is een verbond. En dat elke keer dat de Bijbel noemt homoseks in het Oude en het Nieuwe Testament, het is negatief. Het is niet Gods plan voor een relatie tussen twee mannen of twee, een seksuele relatie tussen twee mannen of twee vrouwen. Dan hebben we gezien wat is een homogevoel. En dan, we waren bezig ermee en dan onze tijd was op. Dus wat ik hoop vanavond te doen is deel B, dus dat af te ronden. Dan gaan we, wat is dan een transgevoel en een identiteitsmodel en iets over opvoeding, over pastoraat en veilige kerk. En dan hebben wij genoeg en we hopen tijd over te hebben voor vragen natuurlijk, ook belangrijk. Waar komen homogevoelens vandaan? Nou, is het een ziekte? Nou, het is geen ziekte. Psychische aandoening, ook niet. Het zijn normale mensen. Aangeleerde gewoonte, soms. Met een trauma dingen kunnen gebeuren. Maar te zeggen dat is de normale zo, nee, maar het is wel te zien. Soms. Gevolg van demonische gebondenheid, soms. Dat is niet standaard, maar dat kan ook spelen in dit gebied. Is het een scheppingsvariant? Als je zo denkt, dan alles moet kunnen. Dit is zoals linkhandigheid of zo. Sommige mensen zeggen dat het zonde is. We hebben gezien dat zonde, de woord zonde, de Bijbel is breed genoeg. Alles wat niet is zoals God het bedoeld heeft, is zonde. Nou, dan je kan ook homogevoelens een zonde noemen, maar het is niet zo handig. Dus ik gebruik het woord zonde als je kan iets ermee doen, als je verantwoordelijk bent. En dat mooie Nederlandse woord gebrokenheid... voor alles die niet is zoals God het bedoeld heeft, maar het is gewoon zoals het is. Dus ik zou wel noemen dat homogevoelens of transgevoelens zijn een stuk van gebrokenheid. Nou, niemand hoeft zich te schamen van de gebrokenheid. Sommige mensen, iedereen van ons, ervaart gebrokenheid op een verschillende manier. We zijn allen een mix van Gods goede schepping, dus echt mooie dingen in elke mens... En toch ook gebrokenheid in elke mens. Wij zijn niet alleen, zoals sommigen denken, nou een baby is puur geboren. Dus alles gaat mooi met een kind totdat de maatschappij maakt hem kapot of zo. Zeg, nee, hij is geboren met een natuur met gebrokenheid. Je hoeft geen lessen te geven aan kinderen om goed te liggen. Oh, nou, ik wil een les geven, hoe kun je ongehoorzaam zijn? Het komt zoals onkruid, en ik heb 4 kinderen, dus het komt gewoon. In mijn eigen hart ook. Dat is de Bijbelse model van de mens. Mooi geschapen met een element van gebrokenheid. Wat bedoelen wij dan met homoseksuele gevoelens? En hier wil ik graag aan jullie, ik vind dit nuttig, nuttig om drie stappen te zien. Jullie kennen het verhaal van Eva in de Hof van Eden. Eva kwam langs en ze zag een mooie appel of kiwi of wat dan ook. Ja. En zij begeert de vrucht en dan ze nam de vrucht en ze heeft gegeten. Drie stappen. Eén is dat je het mooi vindt. Je begeert het, stap 2, en dan je neemt het. Hetzelfde verhaal vind je ook in het verhaal van Achan in Judges. Het verhaal van Jericho, en God zegt, alles moet kapot gemaakt worden en zo. Yes. En dan, alles met Achan, alles moet kapot. En dan Achan was bezig om Gods wil te doen, en dan hij kwam om een hoek en hij zag... goud en zilver en twee Babylonische mantels. En hij dacht, wat mooi. En je leest daar dat hij begeert de mantels en de goud. Dan heeft hij het gepakt in een plastic zak gezet of zo. En dan naar de tent gegaan onder de zand of zo. En mijn pensioenfond of zo. Lekker. Niemand hoeft het te weten. Drie stappen. Hij zag, hij vond het mooi. Misschien jij zal de mantel zien en je denkt, visse dingen, ik heb dat niet nodig. Dus wat wij mooi vinden, kan anders zijn. Als het appel was, misschien hou je niet van appels, alleen van bananen. Je denkt, appel, ik heb geen verleiding met appels. Ik hou alleen van peren. Dat kan. Maar voor Eva, het was wel aantrekkelijk. Voor Achan, de mantels waren wel aantrekkelijk. Jezus zegt... over overspel. Hij zegt, als iemand een vrouw ziet en in zijn hart haar begeert, hij pleegt overspel in zijn hart. Kennen jullie de tekst in de bergrede? Je ziet, je begeert en dan misschien je pleegt lichamelijke overspel. Mijn vraag is, wanneer begint de zonde? Met stap 1, met stap 2 of met stap 3? Dit is een belangrijke. Ik denk dat ik begin in stap 2. De eerste stap is een constatering van een werkelijkheid. Ja? Het is wat met jou speelt, ja. Als ik zou hier zitten, misschien, als ik het dan mag zeggen, 20 vrouwen van verschillende vormen en scheeps. En ik vraag jouw broer, welke vind je de drie de mooiste? Misschien je denkt, ik hou van de dikke vrouwtjes. 1, 7 en zo, dat kan. Maar je vraagt iemand anders en die zegt, ik hou van de kleine. Dus ik hou van meer van... Alle zijn mooi natuurlijk, elke vrouw is mooi, maar mijn smaak is... zo is het. Dus zo kan je ook zien de seksuele attractie. Dan iemand met homogevoelens, kun je zeggen toevallig, hij ziet de 20 vrouwen en zegt, niks. Maar je ziet 20 mannen en hij zegt, deze 3 of 3. Dat kan. En dat is een constatering. Je zegt, je moet deze houden, je moet van deze... als je zegt, je moet van chocola houden, niet van koffie... maar ik hou van chocola. Het is een constatering dus. Maar wat je doet met dat constatering, als je denkt, ik vind deze 3 dikke vrouwtjes echt lekker of zo, en dan je begint, wat als, en je begint dingen te denken in je hoofd. Jezus zegt, je pleegt overspel. Maar ik heb niets geraakt, ik heb niets gezegd, ik heb niks. Ja, van 1 tot 2, ik kan echt supersnel gaan. En daarom moeten wij voorzichtig zijn met onze gedachtegoed. Niemand moet het zien. God ziet het en jij weet het. En dat is heilig leven. En dat is de zonde te stoppen. Om stap 2 te stoppen. En dat is een belangrijke boodschap voor onze broers en zusters met homogevoelens. En ook met broers en zusters met heterogevoelens. Precies hetzelfde. Ik zal nu iets zeggen over transseksueel gevoel. vroeger de woord genderdysforie was meer bekend. Het is gebruikt toch nu vandaag ook. Het is een medische term. Gender is gender. En dysforie is het opposite, is de tegenstelling van euforie. Nou, als iemand euforisch is, super enthousiast, euforisch. Dus als iemand dysforie heeft, het voelt niet lekker, het voelt down. Dus iemand die ontevreden is met zijn lichaam. En dat is genderdysforie. Het heeft veel aandacht gekregen in de laatste 15 jaar of zo. In bijzonder jonge dames in Amerika, maar ook hier in Nederland. Vroeger het was het meer van mannen van 40, 50 en boven. Maar de grootste groeiende groep zijn jonge dames van 13 tot 25. Zij voelen zich graag, ik voel me een man van binnen of zo. Dus het is een ontevredenheid dan met de geslacht van je lichaam. Ja. Oeps, verkeerd. Nou, in dit discussie. Het is superbelangrijk een verschil te maken tussen de ideologie, de genderideologie, die sterk is, ook hier in Nederland, en de mens, de personen die worstelen met hun man zijn of vrouw zijn. Mensen die worstelen met vrouw zijn of man zijn, en zo, dus, nou, ik heb veel empathie en ik denk, nou, het is wel een moeilijke situatie. Ook met ouders die een kind hebben, die denkt dat hij iets anders is of voelt iets anders. Of zo. Het moet vreselijk zijn, hoe geef je dat begeleiding dan in je eigen gezin? Maar de ideologie daarachter is een grote, goddeloze ideologie. En als je verdiept, je ziet alles, de grote lijnen, alles wat God mooi heeft gemaakt in de schepping van het huwelijk, van een man zijn, van seksualiteit, alles probeert dat kapot te maken. En nou, ik persoonlijk vind dat vreselijk. Maar mensen die maken geen verschil tussen de ideologie en dan de persoon, merk ik dat zij vallen, dat ze aanvallen, zij attack, de persoon zelf. Nee, de persoon, het is een ideologie. En ik zou zeggen, mensen met de ideologie, het meeste mensen met dat ideologie hebben geen transgevoelens, maar ze hebben een ideologie en ze maken gebruik van mensen met genderdysforie. Er zijn een aantal elementen, maar voor de tijd, ik pak twee belangrijke elementen in de transgender ideologie. De eerste is dat de mens is van nature goed. En dat is een algemeen in de zorg, dat is vaak gezegd. De mens is mooi en algemeen goed. Algemeen goed. En daarom dat idee dat, nou, wat je voelt, natuurlijk moet goed zijn. Wat een kind voelt, moet natuurlijk mooi en goed en positief zijn. En daarom is het zo belangrijk om je hart te volgen. Als je wil echt zijn, je moet je hart volgen. Als je dit voelt en je doet iets anders, dan ben je hypocriet. Dan ben je, om echt te zijn, moet je je gevoelens volgen. Maar de christelijke perspectief is dat alles in ons is getast door zonde. Dus de gebrokenheid. Dus ook onze gevoelens. Dus wat wij voelen, kan goed zijn. Het kan niet goed zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat wat je voelt goed is. Dus we hebben Gods woord nodig om te toetsen. Iemand kan echt een super mooie liefde hebben voor de vrouw van de buurman. En hij weet niet hoe. Hij heeft zo'n mooie schat en hij weet niet hoe dat te waarderen. Maar ik wel. Zo, je begint redeneren. En je denkt: nee, dat is een verboden liefde. Maar liefde komt van God toch? Dat is een verboden liefde. Denk niet eraan. Gewoon, zei ze, de vrouw van iemand anders. Stop ermee. Dus ja, er zijn sommige gevoelens dat we moeten leren gewoon niet te onderdrukken, maar te erkennen, dit is fout, dit is een leugen, ik ga niet mee met dit gevoel. Hier is een tweede basisidee in de gender ideologie. Ze maken een strikte scheiding tussen de persoon en de lichaam. De persoon is je authentieke zelf. Wat je denkt, wat je voelt, dat is de authentieke Pieter. En dat authentieke Pieter, je ideeën, je emoties, je belevenissen, je waarden, je identiteit, dat is het. En toevallig heb je iets anders, nou je lichaam. En je lichaam is slechts iets biologisch. Tweede rangs, je hebt wel een lichaam, maar het is, hier is de zelf en hier is je lichaam en die zijn onafhankelijk van elkaar. En de lichaam natuurlijk heeft te maken met de fysieke wereld, de feiten en zo, de biologie en zo, nou dat is onderdanig. Je krijgt dat idee, dat scheiding tussen persoon en lichaam, of dat de echte identiteit, de echte authentieke zelf is van binnen jezelf. Het heeft ook een impact bijvoorbeeld op dit, het nu heet nog een keer in Amerika, abortus. Ook Nederland. Wat zeggen wij dan? Tot 22 weken, het is een celletjes, een klomp van celletjes. Ik ben verbaasd hoeveel geld gaat in Nederland om een baby te redden. Soms dichtbij een Eindhoven waar ik woon, er is een grote dorp met handicapt mensen. En als ik voel me een beetje negatief over de wereld, ik ga met mijn vrouw daar wandelen. Ik denk, al deze handicap mensen, een echte rijden, een beetje mental handicapt. En de maatschappij in Nederland betaalt bommen om hun leven te houden. Dat is de christelijke erfenis van Nederland. Ze dragen helemaal niks aan de cultuur, aan de samenleving. Maar toch nou, ze zijn personen. En daarom hebben ze rechten. En daarom zorgen wij voor zulke mensen. Maar wij zeggen dan dat tot 22 weken, ze zijn geen personen. En daarom, je kunt makkelijk. Het is een ander onderwerp. Maar weet je hoeveel abortus is in Nederland elke dag? 115 elke werkdag. In mijn grote statistiek, wat ik verbaasd was, hoeveel van deze abortussen in Nederland zijn aanbevolen door de huisarts. Wat denken jullie? Minder dan 5%. Dus 95% is de keuze van de vrouw zelf. Zoals een broer in mijn gemeente zegt, nou mijn zuster, ze heeft een abortus net gehad, omdat zij had al de vakantie voor de zomer geboekt. Dus nou, ik probeer het nog een keer na de vakantie. En dat kan. Nou, dat is een ander onderwerp, maar het is een toepassing op dit idee. Dat nou, op een bepaald, totdat zij, als zij een persoon is, dan hebben ze rechten, maar zonder persoon zijn alleen lichaamdingetjes en dan hebben ze geen rechten. Maar dat is een ander onderwerp, dus goed om. Ik sta te staartje, dan jullie kunnen dat ontwikkelen. De Bijbelse idee is dat ons lichaam is een deel van wie we zijn. Het gaat niet om een ziel die in een lichaam woont, maar dat wij en ik, jij en ik, wij zijn belichaamde, goed Nederlands, belichaamde zielen. Zoiets. In andere woorden, jouw ziel, geest in je lichaam is één pakket. Dat idee dat ik ben in de verkeerde lichaam geboren is gewoon een non-starter. Het kan nooit gebeuren. Het is een beetje zoals water, H2O. Als je zegt, nou, als je zet H2 apart van O en je zet iets anders, dan heb je kan, maar dan heb je geen meer water. H2O gaan samen, dan heb je water. Je ziel en je lichaam is door God gekozen, aan jou gegeven, en dat is jouw pakket. Dat is jouw mens, dat is niet, dat. Dit is wat, hebben jullie eerder dit gezien? De gender cookie. Het is een spel op de Engelse woord, ginger cook. Dit is de ginger cook. En dan hebben zij de Ginger Man. Dat is een verhaaltje van kinderen, de Ginger Man. En dan, na een paar jaar, nee, dat is niet goed. De Gender Person, omdat, ja, je kan niet man zeggen, de Gender Person. En dan in Nederlands, het is over vertaald dat ze Gender Cook. En nou, dit is gebruikt, ook in basisscholen, om iets van de ideologie over te brengen aan de kinderen. En er zijn vier verschillende dingen. En ik ben eens, er zijn wel vier verschillende dingen. Mijn grote probleem is dat zij zeggen dat alle vier dingen zijn onafhankelijk van elkaar. En daar is de grote fout. Ze zeggen bijvoorbeeld, één, zie je hart, is je aantrekking. Ben je aangetrokken aan mannen of aan vrouwen of iets ertussen? Biseksueel of drie kwart of één kwart, nou dat. Dus dat is je je aantrekkingskracht. De tweede is, wat heb je tussen je benen? Nou, dat is, je bent een man of je bent een vrouw of intersex. Er zijn een aantal mensen die beide eigenschappen, echt een klein percentage, maar het is echt een ingewikkelde situatie. Niet modern, maar het is gewoon een stuk van de gebrokenheid in het lichaam. Nou, dat laat je zien dat je een biologische man of een vrouw, of dit zou de intersex zijn dan. De derde is jouw identiteit. Voel jezelf dan man of voel jezelf dan vrouw? Nou, wat betekent dit om man te voelen of vrouw te voelen? Dus grote discussies zijn nog niet oud, maar als je voelt jezelf een vrouw, je voelt jezelf een man, dan, nou, dat is de identiteit. En de laatste is expressie. Hoe je kiest om te leven. Ja? Dus misschien voel je jezelf een vrouw, maar toch wil je een baard houden. Je hoeft niet hormonen te slikken en operaties te hebben, misschien wel, misschien niet. Ik las niet te lang geleden, bijvoorbeeld, dat er zijn lesbische dating sites in Groot-Brittannië, waar vrouwen kunnen ook een andere relatie beginnen, net zoals een normale dating sites. Je kan ook lesbische dating sites hebben. En deze lesbische vrouwen waren super boos, omdat 40% van de vrouwen op de dating site hadden baarden. Dus ze waren mannen, die voelen zichzelf vrouwen, dus, en ik vind vrouwen toch mooi, dus ik ben een lesbische vrouw. En dan, ik zoek mijn partner dan op de website. En natuurlijk, dat heeft problemen voor. Maar dat heeft te maken met expressie. Dus dit gebruiken ze dan. Dus de kinderen kunnen ook keuzes maken. Als alle vier dingen zijn los van elkaar. De feit dat een kleine jongen op school heeft een piemel. Dan, nou, dat is biologisch iets. Maar wat je identiteit is, wat voor kleding wil je, hairstyle of zo, dat is iets anders. En aantrekkingskracht, nou, je moet wachten, misschien, ja, je weet het niet, misschien vind je een meisje of jongens lekker of zo. Nou, dat is jouw keuze. En dat is de grote gevaar, dat deze dingen zijn uit elkaar gehaald. En zeggen, there's no correlation, alles heeft te maken met keuzes. Maar ook normale studies laten zien dat, het meeste mannen, en meeste vrouwen zijn hetero-mannen, hetero-vrouwen. Dus er is een correlation. Het is niet helemaal los van elkaar. Nou. Ik wil graag een paar bijbelteksten met jullie delen. Ik ben een aantal jaar bezig met dit onderwerp nu. Ik begon 10 jaar geleden met de studie over homoseksualiteit. En wat maakt de studie van homoseksualiteit een stuk makkelijker, is dat de relatie tussen twee mannen en twee vrouwen is expliciet genoemd in het Nieuwe Testament en ook het Oude Testament. Maar wat zegt de Bijbel over het transgender? Als ik zou zeggen aan mijn opa, hij is nu overleden in Londen, kijk eens, hier is een jongen, maar zij is een vrouw van binnen. Ik ben zeker dat mijn opa zou beginnen te lachen. Het is een beetje zoals, ik breng jou een banaan en ik zeg, hier is een banaan, maar het is een appel van binnen. Je denkt, nou. Maar wij lachen niet meer. Dus iets is veranderd in onze maatschappij. Ze zeggen, hey, wacht even. Iets is veranderd. Nou, de grote vraag dan, die ik voor mezelf stel, dus is nou, wat... Ja, de woord transseksualiteit is een nieuwe woord. De woord gender is redelijk nieuw. Dus, nou, wat zegt Gods woord erover? Waar begin je dan? Ik heb de paus, de katholieke kerk, was bezig met dit onderwerp, ik denk 20, 30 jaar geleden. Tot schaamte van de protestantse, we waren bezig met andere dingen. Maar de paus heeft een dikke pil geschreven over de theologie van het lichaam. De paus, ik heb een aantal dingen van de paus gelezen, maar het is super saai om te lezen. Dus heb ik een dunne Amerikanen-Engelse boek gekocht over de andere boek. Ik dacht, nou, op die manier pak ik wat best is uit dat boek, zonder de hele dikke pil te hoeven te lezen. Mijn grote ontdekking in dat boek was de opstanding. We hebben net Pasen gehad. Wij weten dat Jezus is uit de dood opgestaan. Waarom was de steen van de graf afgerold? Interessant. Jezus later kwam er een zaal binnen, de deuren waren dicht, dus hij kan ook buiten de graf wandelen zonder de steen. Dus de steen is weggerold, zodat wij kunnen zien, niet wij, die dan, de soldaten en iedereen, kunnen zien, de lichaam van Jezus is niet meer daar. Jezus is lichamelijk opgestaan. En blijkbaar, dat is belangrijk. Als Jezus aan mij vraagt, wat denk jij, Filip? Ik zeg, nou, je hoeft je lichaam niet te gebruiken. Nou, laat maar gewoon, ga lekker met je geest naar de hemel. Dat zou mijn aanpak zijn. Ik denk 5 jaar geleden. Maar nu zeg ik, maar dat was niet de bedoeling. Hij was lichamelijk opgestaan. Nou, toen hij kwam bij de discipelen. Een beetje van een ghost of zo. Dat is een beetje in de war. En je zegt, nee jongens, geen ghost, geen geest. Geef mij McDonald's of zo. Of nou, niet zo erg. Het was een vis met een broodje of zo. En hij begon te eten. Waarom? Kijk eens, ik ben opgestaan lichamelijk. Wel een bijzondere lichaam, dat duidelijk. Maar wel lichamelijk. En Jezus is de eersteling van de opstanding. We lezen in Thessalonicenses 4 dat Jezus zal terugkomen en dan de dood in Jezus zal opstaan. En hem ontmoeten. Dood in Jezus opstaan. Nou, als ik van mezelf denk, ik denk, waarom opstanding? Ik ga dood en ik ga meteen met de Heer Jezus en zo is het veel beter. Ik ben oké met dit lichaam, maar het is een beetje zoals oude schoenen. Je bent klaar met de schoenen, geef me een nieuwe schoenen, geef me een nieuw lichaam en het is klaar. Maar God zegt, nee, het is met opstanding. Niemand zal door God geoordeeld worden. Gelovige of ongelovige, zonder opstanding. Lichaam en geest komen samen en na de opstanding komt de orde. Nou, dan je denkt, dan blijkbaar, ons lichaam is wel belangrijk. Natuurlijk, je zegt, maar als iemand dood is van meer dan 30, 40 jaar, er is niks over hoor. Ze hebben tomaatjeplantjes van gemaakt of zo, er is helemaal niks over. En dat is zo. Mensen die zijn overleden in de Eerste Wereldoorlog, of met de Spaanse mensen hier, er is weinig te vinden. Maar ik denk, en toch, de DNA, je hebt alleen een code nodig, en dat ben je. Met jouw code, dat is precies wie je nu bent. Dus, voor God, ik heb nooit over zo gedacht. Dus het belang van, de vraag is, hoe belangrijk is je lichaam? Als je hebt een botsing. En het is een werkelijke botsing tussen wat ik voel van binnen en mijn lichaam. Wat rol heeft mijn lichaam? Kan ik zeggen, jammer van mijn lichaam, ik ben in het verkeerde lichaam, doe maar wat met je lichaam. De Bijbel geeft veel eer aan je lichaam. Ongelooflijk. Niet alleen de opstanding. In Genesis 2, vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit de stof van de aardbodem. Dat is, de lichaam, dat is het physical stuk. En blies de levensadem in zijn neusgaten, dat is de ruach, de geest of zo. En zo werd de mens tot een levende wezen. De Hebreeën zeggen levende ziel. Het lichaam heeft geen ziel ontvangen, hij werd een levende ziel. Een mens is een belicht. Amen. Ziel. Dat is de conclusie van dit tekst. Het is niet zoals men kan, ik heb 10 lichamen en ik heb een paar geesten. zullen we dit geest in dat lichaam plaatsen of zo? Nee, het is één pakket gemaakt. Nou, een paar extra Bijbel. Er zijn meer, maar ik dacht, nou, deze vind ik mooi en duidelijk. 1 Korintiërs 6. Ons lichaam is voor de Heer. Het lichaam is echter niet voor hurerij, maar voor de Heer en de Heer voor het lichaam. Nou, dat zegt iets over ons lichaam. 1 Korintiërs 6. Weet u niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Het is niet onze hersenen, het is onze lichamen. Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken tot een leden van de Heer? Betrekt niet. Uw lichaam, de leden van Christus. Verbonden. Meer bekend, weet u niet dat uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest? Die in u is, die u van God ontvangen hebt, dat u niet van uzelf bent. Niet alleen onze hersen, onze lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En de lichaam is aan ons gegeven tijdelijk. Yes? Yes, mijn lichaam. Een beetje. En Korinther 6:20. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Het is niet zoals de Grieken dachten, dat is een beetje zoals de genderideologie-ding, is dat de lichaam is tweede klas of verkeerd of slecht en de echte persoon woont binnen. En op het moment van je overlijden, dan je ziel is bevrijd van je lichaam. Nee, dat is niet de Bijbelse idee. De lichaam is een deel van je bent. Ons lichaam... lichaam kunnen wij God aanbidden. Ik roep u er dan toe op, broers en zusters, door de ontferming van God om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijk goddienst. En dat betekent niet alleen, zoals sommigen denken, nou, dat je helemaal met springen in Gods aanwezigheid, dat is mijn lichaam aan God. Nou, dat kan ook misschien, maar het is meer dat onze lichaam, God is onze eigenaar van en met ons lichaam kunnen wij God toewijden. Het is een offer dat wij kunnen aan God brengen. Nou, mooi om over na te denken. Laatste Bijbeltekst hierover. Ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ik zet dat tussen haakjes, is niet verlossing uit ons lichaam, maar de verlossing van ons lichaam. En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. De opstanding, opwekking van de gelovigen is een redelijke grote onderwerp in het Nieuwe Testament. Als je nou, het is een paar rare teksten, het komt vaak voor. En dat voor mij spreekt van het belang van onze lichaam dan. Conclusie, we zijn belichaamde zielen. Ons lichaam is een deel van wie we zijn, nu en ergens in de toekomst. Hoe precies, weet ik niet, maar het heeft wel een toekomst, daarom hebben wij de opstanding. Een conclusie over dit, over homoseksualiteit en genderdysforie en zo, en wat kunnen we ermee doen. Ik merk dat jonge mensen, meer dan onze generatie, hebben zorgen over de natuur, over de wereld, over duurzaamheid en voorzichtig omgaan met de natuur en geen stomme rare dingen doen en minder stikstof en al deze dingen. Het is gedreven, ik denk, door de jongere generatie en ik vind dat ook positief. Wat ik heb gezien is dat er een bepaalde natuurlijke flow in de natuur. Als een timmerman werkt en hij maakt... Hij kijkt naar de hout en hij ziet, hey, there's a flow in the hout. Ja, je ziet een flow. En als een goede timmerman, hij keek naar de flow in de hout en hij sneed de hout zo en zo en hij maakt mooie meubels en sterk meubels. Mensen die geen goede timmerman zijn, of timmervrouw zijn, zij denken dat hout is zoals plastic, dat je snijdt waar, maakt niet uit waar, en je doet het en heb je een mooi meubel. Zeg ja, dat kan ook, maar het is minder mooi en minder sterk. Er is een flow in hout, er is een flow in al. God heeft de wereld, hele heelal gemaakt met bepaalde flows. En als wij leren met de flow te gaan, het gaat zoveel beter voor onze maatschappij en voor de wereld. Ik zou zeggen ook dat er is een flow, een natuurlijke flow die God heeft ingebakken in de seksualiteit. En als wij leren dat flow te zien en met de flow te gaan, bouwen wij sterker en bouwen wij mooier. Dit verhaal is iemand zoals misschien tot niet zo lang geleden, mensen imponeren hun wens over de flow van de natuur. Hier is de flow, maar ik wil het anders. En dan maak je de omgeving kapot. Je maakt het vies, je maakt veel dingen kapot. Je gaat tegen de flows in. En dat kan ook met seksualiteit gebeuren. Het Bijbelse wereldbeeld, dat er zijn door God geschapen flows. En als wij zulke flow ontdekken, gewoon we gaan met Gods flow. Dan is een veel betere wereldbeeld, denk ik, dan dit seculaire wereldbeeld. Gaat het goed? Hebben we een pauze nodig of gaan we gewoon door? Yes. Nog een 10, 15 minuten voor de koffiepauze? Yes. Nou, ik wil graag met jullie nu delen is iets over identiteit. En de type discussie dat ik hoor tussen christenen, en het wordt een beetje, ik vind het jammer, dat sommige christenen zeggen, nou, ik ben een homo en een christen. En andere mensen zeggen, nee, je moet dat niet zeggen. Je moet zeggen, ik ben een christen en ik heb homogevoelens. Zien jullie het verschil? De vraag is, zijn je homogevoelens of transgevoelens of genderdysphoria, is dat een deel van wie je bent? Is dat jouw identiteit? Ja of nee? Iedereen zegt tegenwoordig, iedereen heeft recht om te zijn wie ze zijn. Heb je dat gehoord? Iedereen heeft recht om te zijn wie ze zijn. Mijn antwoord is, ja, natuurlijk. Sterker nog, je kan alleen zijn wie je bent. Je kan niet anders. De grote vraag is, wie ben je? En dat is een goede vraag. Nou, we hebben dit model ontwikkeld. Als je meer over weet, of een beetje meer dan het boekje over homoseksualiteit, ik ben hoofdstuk besteden aan dit model, omdat ik vind dit een nuttig model voor de seksualiteit onderwerp, maar ook voor andere onderwerpen. Ik zal het laten weten. Dus onze identiteit heeft twee elementen. Ik noem de centrale, je kernidentiteit, dus je echt wie je echt bent, jouw kernidentiteit, je leeft uit je kernidentiteit. En je hebt ook secundaire andere eigenschappen, die zijn uniek van jou. Ik noem het dan persoonlijke eigenschappen, of als je wil, je secundaire identiteit. Nou, er zijn verkeerde bronnen om jouw kernidentiteit te bepalen. En onze maatschappij biedt ons mogelijkheden. Bijvoorbeeld sommige mensen, zij zijn geboren in gezinnen met veel geld, of hebben veel geld verdiend, en dan zij zitten daar in hun BMW en zij denken, ik ben belangrijk. Mijn geld, mijn portemonnee, is echt dicht bij mijn kern of in mijn kernidentiteit geworden. Sommige mensen zeggen, nou, ik ben zo mooi. Dus, nou, zij bepalen wie ik ben, omdat ik heb een mooie gezicht, of mooie benen, of borsten, of billen, wat dan ook. Zij zeggen, ah, ik ben zo mooi. Dus het wordt een deel van hun kernidentiteit. Nou, voor andere mensen, vaak met mannen, met ook soms vrouwen, de kernidentiteit bepaalt door hun werk. Wie ben je? Een ingenieur. Wie ben je? Een chirurg. Wie ben je? Je hebt een baan en dat geeft je een recht voor bestaan. Of sommige mensen zeggen, nou, ik ben wat anderen over mij zeggen. En daarom zo belangrijk, iedereen moet goed over mij praten. En dan, het is zo makkelijk dat iemand heeft slecht over jou gesproken. En dan je wordt een beetje van een victim geworden of zo. Ook in de kerk. Ik ben wat anderen van mij hebben gemaakt. Ik ben misbruikt als een kind. Dat is super erg hoor. Maar daar kan getrokken worden in jouw kernidentiteit. En dan leef je als een slachtoffer van wat mijn stiefvader of een oom of wat dan ook heeft daarmee gedaan. Dit zijn verkeerde bronnen van je kernidentiteit. Het is niet een negering dat, nou, dan, dat veel geld hebben is niks. Nou, het is mooi om veel geld te hebben, maar het is niet jouw kernidentiteit. Nou, in de postmoderne wereld, de nadruk is meer van binnen. Ik voel me, dus ik ben wat ik voel. Ik voel me dit, dus daarom ben ik dat. Dat is ook een verkeerde bron van je kernidentiteit. Of, nou, ik maak mijn eigen keuzes, ik ben wat ik wil, ik kies. Nou, je kunt van alles kiezen, maar je hebt referentiekaders van buiten. Als iemand zegt, nou, ik kies om een piloot te zijn. Ja, maar je moet wel een diploma hebben. Nee, je kunt van alles denken van binnen, maar zonder een diploma of een rijbewijs of zo, dan ben je geen piloot. Je hebt referenties van buiten nodig. Ik ben wat ik vrees of ik ben zelf, ik bepaal zelf wie ik ben. En met de postmodern van denken, wat is frappant, is dat zij maken een eigen keuze en dan iedereen moet mijn keuze respecteren. En als iemand tegenspreekt, ze worden echt boos. Het is een brittle. Wat is een brittle? Kwetsbaar? Nee, fragiel identiteit. Broos, dat is het. Het is een broos identiteit. Je moet altijd vechten en dan zie je mensen die super boos worden als iemand iets tegen zegt. Hey, rustig aan, ik ben helemaal niet met jou eens, dat is het. Nee, je moet het. Ja, het geeft te veel pijn, omdat je raakt hun kernidentiteit. Mijn stelling, beste broers en zusters, is dat onze kernidentiteit, de juiste bron van onze kernidentiteit, is niet van buiten bepaald, is niet van binnen bepaald, maar van boven bepaald. Wat God over jou zegt, dat ben je. Wat God over mij zegt, dat ben ik. Maakt niet uit wat je zegt, wat ik denk, wat ik voel, wat God over mij zegt, dat is de waarheid. Dat ben ik in essentie. Wie je bent in Gods ogen, dat is wie je bent, niet meer en niet minder. Nou, de grote vraag dan is, wat zegt God over Philip? Wat zegt God over ons? En het woord identiteit is een redelijk moderne woord. Het is echt populair geworden vanaf 1950 of zoiets, zoals ik heb gezien. Dus in de Bijbel, je komt nooit dat woord identiteit tegen. Het is een nieuwe woord. Maar wie zijn we als gelovigen, als christenen? Dat heeft de Bijbel redelijk veel te zeggen. Dus dan kunnen we wel makkelijk onze identiteit vinden. Hier zijn twee belangrijke tips. Verbind nooit je kernidentiteit aan een eigenschap van je gebrokenheid. Dit is een krachtige slide. Sommige mensen, gelovigen of ongelovigen, hebben te maken met depressie. Mijn schoonvader had voor jaren had problemen met depressie. Het is vreselijk. Om te wakken in de ochtend, ik heb geen zin in niks. Maar als je trekt jouw depressie in jouw kernidentiteit, dan leef jou dat idee dat ik ben een depressief persoon. Of je hebt een trauma, je bent een slachtoffer. Als je neemt je trauma of zo, of wat, ja, en je brengt het in jouw kernidentiteit, zijn elementen van gebrokenheid. En dat bepaalt hoe je leeft. Dus is super voorzichtig om wat je trekt in. Als mensen bijvoorbeeld, ja, ik zie bijvoorbeeld Black Lives Matter. En ik denk zwart zijn is prima hoor, net zoals we zijn. Maar als je trekt je ras in jouw kernidentiteit, je bepaalt alles door de bril van je ras. Het duurt te lang om de bus te komen. Nou, ik ben zwart, daarom de bus. De lange file, alles heeft te maken, ik kreeg een baan, heeft te maken met dit. Dus als je trekt dit in, je kijkt naar de wereld, is een functie van. En dat is mijn probleem als mensen trekken hun homo- of transfengevoelens in hun kernidentiteit. En dan alles wat je doet in je leven heeft te maken met omdat ik dit ben. En het heeft niet te maken met negering. Nou, ik geef je een voorbeeld. Ik ben Brits. Jullie, neem ik aan, hebben dat zegen niet. Nee? Jullie hebben een Nederlandse paspoort. Hoe belangrijk is het om Brits te zijn? Nou, als je Trump bent, een Amerikaan zijn, dan misschien heb je een bepaalde issue. Maar ik denk, nou, ik ben blij om Brits te zijn. Maar ik ga niet door mijn hele leven zeggen, ik ben Brits. Nee, het is een deel van mijn identiteit. Vanaf baby heb ik een Britse paspoort. Maar het is niet mijn kernidentiteit. Als ik kan minder belasting betalen om Nederlands te worden, nou, misschien overweeg ik om Nederlands te worden. Nou, ik ben een beetje praktisch, pragmatisch. Dus het is een beetje, ik maak keuzes. Maar dan ik zeg tegen mijn broers en zusters, maar Brits zijn is een deel van mijn secundaire identiteit. Mag ik zeggen dat ik Brits ben? Of moet ik altijd zeggen, ik ben een mens met een Britse paspoort? Zie je de vergelijking? Moet iemand altijd zeggen, ik ben een christen met homogevoelens? Of mag iemand zeggen, ik ben homo en een christen? Dus ik pleit om de vrijheid te geven aan elke broer en zuster. Nou, kies maar wat je wil zeggen. Dat is jouw keuze. Maar neem nooit jouw homo of trans of zo gevoelens in jouw kernidentiteit. En net zoals ik zeg, ik ben Brits, maar ik neem het niet in mijn kernidentiteit. Nou, dat kan. Het zit tussen in ons hart en in hoofd of zo. Ik sprak dit op een zondagdienst, ergens anders in Nederland. Helemaal niet over gender issue. Maar alleen ik dacht, nou, dit is een mooi model. Omdat het zo makkelijk om andere dingen. En op de voor waren drie oudere zusters met een tasje en zo. Rustig, alles te luisteren met de beamer zo. Maar hier. Kijk eens. Mijn ouders zijn oud. Zij leven nog in Londen. Mijn moeder wordt bijna 90. En mijn vader 87. En ik zie hoe moeilijk het is om oud te worden. Mijn vader, zij zijn 40 jaar zending geweest in Zuid-Amerika. En veel mooie dingen in het leven. Maar de laatste jaar, bijna elke week, heb ik 2 of 3 afspraken met specialisten. Het is echt een beetje saai. En ja, voor elke maaltijd heeft een gamma van pilletjes. Mijn vader zegt, nou, nu ben ik echt een pilgrim. Kijk eens hoeveel pillen. Nou, hij bleef met de humor, maar... En ik was in een gesprek telefonisch met hem. Philip, zegt hij, nou, als ik kan het helpen, probeer eens niet oud te worden. Het is wel ingewikkeld. Ik zeg, nou, bedankt voor de tip, maar wat doe je dan, hè? Ouderdom brengt veel gebrokenheid binnen. En als je bent gezegend met het lange leven, het komt bij jouw bord ook. Wat doe je dan? Nou, je hebt een keuze om de gebrek van ouderdom te brengen in jouw kernidentiteit. Ik ben een oude tut. Ik werk niet goed meer. Mijn hoofd werkt niet zo goed. Als je hebt geen geld, ben je niemand in Europa zonder geld en oud. Of je zegt, nee, ik bleef een geliefde. Dat is gezegd de vrouw. Jullie kunnen zeggen, ik ben een oude tut. Of jullie kunnen zeggen, ik ben een geliefde dochter van Almachtige God. En ik heb te maken met de gebrokenheid van ouderdom. En ik zag de oogjes van deze drie vrouwtjes met een opening. Dat is het. Laat het binnen je ziel komen. Er is dignity in de manier die God ons kijkt. Mijn schoonzus, mijn jongste broer, heeft een vrouw. En ze waren zendelingen in India. En nou, na een aantal jaar moeten echt terugkomen met de kinderen, omdat zij heeft MS. En het wordt slechter en slechter. En nu zit ze in een rolstoel met een plastic zakje om te plassen en zo. En nou, ze is 50 jaar oud en nou, ingewikkeld. Maar ze maakt een keuze. Ik ben geen MS-patiënt. Ik ben een geliefde dochter van Almachtige God. En ik heb te maken met de gebrokenheid van MS. En misschien je denkt, nou, je speelt met woorden. Je zegt, nee. Het gaat te maken met wat je laat binnenkomen in jouw kernidentiteit. Het is een keuze. Dus dit heeft echt mooie toepassing van, ja. Nou, en wat zegt God dan over ons? Tip nummer 2, als je een christen bent, je hebt je leven aan de Heer Jezus gegeven. Ontdek, geloof en omarm wat God over je zegt. En dan ontspan en wees wie je bent. Het is niet te proberen een goede christen te zijn. Ik probeer een kind van God te worden. Ik probeer zout en licht te zijn. Het is ontdek wat God over jou zegt. Je zegt, nou, zo ziet God mij. Nou, relax en lief wat je bent. Wees wie je wordt, wie je bent. Een beetje van een rare manier van zeggen, maar dat gaat de christen hun leven om. Nou, en wie zijn we dan? Ik ben een mens. Ik neem aan dat misschien 40 jaar geleden God was van plan om Pieter te maken. En God dacht, nou, zal ik een koe maken of een kat of een mens? En dan God denkt, nou, ik heb wel koe gemaakt in Nederland de laatste paar weken. Ik maak een mens. En dan, poep, komt dit mens. En dan God dacht, nou, zal ik een manmodel maken of zal ik een vrouwmodel maken? Nou, ik kies Pieter een manmodel te maken. Ik geef hem een lichaam van een man, een pakket van een man. Hij is een man. En hij heeft geen gesprek met Pieter gehad. Het is niet dat hij, Pieter, heb je zin in? Vind je een kat? Wat vind je? Het is helemaal... Kijk, wij zitten in een maatschappij vol met keuzes. Iedereen moet keuzes hebben over alles. Het is bijna een god geworden. En ik denk, nou, ik vind het fijn om in de arbeid heen te kunnen gaan en mijn eigen toetje te vinden. Nou, ik vind dat mooi om te doen. Ik heb net patat met gegeten. Je gaat denken, heel lekker, nou, wat zal ik eten? Nou, dat. Maar er zijn sommige dingen die we hebben geen keuze in. En dit is goed, en dit is een beetje van opvoeding. Als je kinderen hebt, leer je kinderen van God te ontvangen. Goeie God, hij maakt keuzes voor ons. Niet alle, hij laat ons wel vrijheid om dingen te doen. Maar er zijn sommige basiskeuzes die God maakt voor ons, uit liefde, heeft te maken met onze bestemming. Wat God wil van Pieter. En de doel van God voor het leven van Pieter, het heeft een man nodig om dat te uiten. Je denkt, nou, Heere God, voor sommige mensen het voelt, nou, prima zo. Voor sommige mensen, ik worstel ermee. Sommige mensen, ik voel oncomfortabel ermee. Ik kan van alles. Maar als we leren, nou, Heere God heeft dit keuze voor mij gemaakt. Ik leef in harmonie met dat keuze. Dat heeft te maken met, ja, God, en ik ben een beelddrager. Ik verspiegel God als een man of als een vrouw. Er zijn eigenschappen van vrouwen. Jij is een vrouw, je spiegelt iets van God. Jij is een man, je spiegelt iets van God. God heeft dit zo bedacht. Na onze bekering, onze kernidentiteit, ik zou zeggen, is verrijkt met nieuwe eigenschappen. Van het moment van onze bekering, ik mag weten dat ik een kind van God ben. Dus kind van God ben, dat bleef met mij voor de eeuwigheid. Ik heb het niet verdiend, ik ben zo gemaakt. Het is een deel van wie ik echt ben. Ik probeer mijn hele leven, wat ik doe als een vader, als een man, in mijn werk, ik leef uit dat idee, dat niet dat ik Brits ben, maar wel dat ik een kind van God ben. Het geeft smaak aan alles wat ik doe. Dat ik ben een heilige. Heilige. Beter Nederlands. Iedere christen is een dienaar van God. Dat we hebben de voorrecht om de schepper van Elal te kunnen dienen. Om hem papa te kunnen noemen. Nou, dat is de kernessentie van wie we zijn. Wij zijn dienaars van, hij is de eigenaar van mij. Ik denk, nou, dat blijft altijd zo. Het is een kerneigenschap. Veel meer dan, ik heb dit gestudeerd, of ik ben eigenaar van een huis, of een mooie town, wat dan ook. Nou, dat zijn kernissues. Ik ben een tempel van Gods geest. Elke christen heeft een Gods geest van binnen. Sommige mensen voelen van alles, dingen, halleluja, dat kan. Sommige van ons voelen helemaal niks, dat kan. Het is een werkelijkheid. Dat Gods geest woont in elke christen. Ik ben licht. Nou, alles wat je vindt over wat God, over hoe hij mij ziet. Ik denk, nou, ik ken mijn eigen beperkingen, dus nou, ik ben niet zo goed met licht zijn, hoor. Ik ben niet zo goed met kind van God zijn. Ik ben, maar God ziet me zo. Dus dan de kunst is te omarmen wat God over mij zegt. God zegt dat ik ben licht. Leef je normale christelijke leven. En door jou Gods geest zal schijnen. Ga niet krampachtig om. Gewoon leef je christelijke leven uit. Dat is het. Nou, ik denk dit is wel de juiste moment om een kopje koffie te nemen. Kopje thee, 10 minuten of zo, is dat goed genoeg? Voor je lichaam, een beetje fris. En dan we gaan over deze onderwerpen en de tijd. Als je vragen hebt op papier, gewoon schrijf het. Of wij hebben ook een kans om gewoon publiek een vraag te stellen.